Welkom bij Studio Zebra, de podcast over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en alles wat daarmee te maken heeft. In deze podcast neem ik je mee in de verhalen van hoogbegaafde volwassenen, jongeren en kinderen en kom je te weten hoe jij als complexe en gevoelige persoon of als ouder jouw plekje op deze wereld kan vinden. Veel luisterplezier! Welkom bij deze eerste podcast van Studio Zebra. Het is voor mij de eerste keer dat ik iets ga opnemen. Ik vind het eerlijk gezegd wel heel spannend. Ik heb mijzelf hier een beetje gebarricadeerd in mijn bureau met kussens en dekentjes en tapijtjes, omdat ik had gehoord dat je moet zien dat het geluid niet te veel weergalmt. Dus ik hoop dat het geluid oké is. Ik werk met een hele simpele opnamerecorder en een goedkope microfoon. Want ja, ik ga dit gewoon een keer proberen en we gaan wel zien waar dit mij brengt. Ik ben Karen en ik woon in Boeghout en ik ben bezig met de oprichting van mijn praktijk, Praktijk Zebra. En dat is een expertisepraktijk voor hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. En in deze eerste podcast wil ik eigenlijk een beetje vertellen over waarom start ik met die praktijk, waarom start ik met die podcast en wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik zelf? Daar wil ik ook een beetje over vertellen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga gewoon eens proberen. We gaan zien hoe ver ik raak. Om te beginnen wil ik iets vertellen over waarom ik een podcast start over dit onderwerp. Ik ga een podcast maken, of dat ben ik toch van plan, over hoogbegaafde volwassenen in het bijzonder, maar ook over opvoeding, over kinderen, over school. Eigenlijk alles wat met hoogbegaafdheid te maken heeft en alles wat daarbij komt kijken, want het is eigenlijk een heel breed en heel ruim onderwerp. En hoe kom ik daar nu bij? Wel, ik heb een zoontje, August. Ik ga daar in de podcast ook nog wel eens over vertellen. Ik ga daar misschien een aparte aflevering zelfs over maken, over ons parcours met onze zoon. En die is hoogbegaafd. Dat is vastgesteld een aantal jaar terug. En dat was voor ons onontgonnen terrein. Echt heel nieuwe dingen die op ons pad kwamen, nieuwe info. En echt heel veel frangen die zijn gevallen. En onze ogen zijn toen echt opengegaan. Zowel over mezelf als over mijn man, Raf. Dat wij eigenlijk allebei ook hoogbegaafd zijn. Of daar zijn we toch vrij zeker van. Ikzelf ben een hele tijd oud geweest op het werk. In ziekteverlof. Deels door mezelf. Daar ga ik later in de podcast nog wel meer over vertellen. Ook deels door problemen thuis met onze zoon. Echt een uitputtend parcours van de afgelopen jaren. Ook een lockdown die daar dan nog eens bovenop kwam, heeft mij eigenlijk volledig de das omgedaan en mij thuis gezet. En dat was eigenlijk hoog nodig. En toen ben ik eens beginnen nadenken en beginnen opzoeken van wat wil ik nu eigenlijk doen? Wat wil ik allemaal nog bijleren? Ik ben terug gaan studeren. Ik studeer toegepaste psychologie. Vandaar dat ik ook die praktijk start, die coachingpraktijk. En ik was dus heel veel thuis en ik ging heel veel wandelen. En tijdens die wandelingen luisterde ik naar podcasts. En ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. En ik was op zoek echt heel specifiek naar podcasts over hoogbegaafdheid. Over ja, ervaringsverhalen van hoogbegaafde mensen, ouders, hoe dat die dat hebben aangepakt, hoe dat die hun leven eigenlijk is, hoe dat die mensen in elkaar zitten. Want dat is zoiets, daar is nog heel weinig over bekend. Veel mensen denken aan hoogbegaafd, dat wil gewoon zeggen dat je heel slim bent. Ja, dat is er een deel van, maar het is veel meer dan dat. En er komen ook heel veel problemen bij kijken, waardoor hoogbegaafde mensen zich vaak heel eenzaam en onbegrepen voelen. En ik was dus ook zo, en ik was op zoek naar verhalen, info, tips. En ik vond eigenlijk niks. Ik vond een paar podcasts en die waren dan allemaal Hollands of Nederlands. En op zich was dat prima en ik heb daar ook met veel plezier naar geluisterd. Maar ik dacht echt van, goh, hoe kan dat nu dat daar zo weinig over te beluisteren valt? En dan dacht ik, ja, dan ga ik er zelf een maken. Hè. En wat ik eigenlijk van plan ben met mijn eigen podcast is voor een stuk wil ik heel veel informatie gewoon verspreiden. Mensen informeren over bepaalde onderwerpen die met hoogbegaafdheid te maken hebben. Dus daar gaan zeker een aantal afleveringen over gaan. Maar ook wil ik heel graag andere mensen interviewen. Dus mensen hier bij mij en daar een gesprek mee hebben over ja, hun leven. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En zo dat beeld van, dat heel eenzijdige beeld dat mensen vaak over hoogbegaafde individuen hebben, van dat is helemaal open te trekken. Van wie zijn die mensen dan eigenlijk? Wat doen die? Waar hebben die last van? En hoe hard lijken die op elkaar, maar ook hoe verschillend zijn die allemaal? Dus dat is een beetje de bedoeling van deze podcast. Moest je zelf interesse hebben om als gast op mijn podcast te komen, mag je mij trouwens zeker een mailtje sturen. Iets over mijzelf. Ik ben dus de eerste gast, ik ben mijn eigen gast in deze eerste aflevering. En ja, ik ga gewoon in het kort of in het lang, ik heb geen idee hoe lang deze aflevering gaat duren, ik heb zo'n paar dingen opgeschreven, ik ga gewoon vertellen. Het is ook een heel lang verhaal, denk ik. En ja, ik ga er gewoon aan beginnen. Ik ben geboren in 1989, dus het laatste kind van de jaren 80, in Brugge. Mijn ouders zijn West-Vlamingen, als eerste dochter van een gezin met 3 kinderen. En ja, ik weet dat natuurlijk zelf niet meer, maar mijn mama vertelde mij onlangs nog, en heeft ze heel vaak ook verteld vroeger, dat ik echt een hele moeilijke baby was. Ik sliep nooit. Ik was altijd wakker. Ik moest altijd geëntertained worden en ik weende gewoon echt heel veel. Zij vertelde mij ook een anekdote dat toen ik pas geboren was, dat ze mij bij haar legde voor het eerst en dat ik echt haar aanstaarde en dat zij zich zo bekeken of heel raar daarbij voelde en dat de vroedvrouw toen zei, ja, maar dat kan niet, want zo'n baby die zien alleen nog maar vage vormen, die kunnen eigenlijk nog niet zien, dus die kijkt niet echt naar jou, hoor. Maar mijn mama had toen echt wel het gevoel van, nee, die kijkt echt wel naar mij en die is mij aan het analyseren, die had echt dat gevoel. En dat is ook iets dat je heel vaak hoort als ik met andere ouders spreek van hoogbegaafde kinderen, dat van die opvallende verhalen, dat bijzonder alerte baby's zijn, die zelfs al bij de geboorte heel goed kunnen rondkijken en heel wakkere ogen hebben. Dus dat kan echt wel, dat bestaat echt wel. En je kan dus van het prille begin al heel veel signalen oppikken. Hoogbegaafdheid kan je echt niet pas vaststellen vanaf de lagere school. Je kan dat al veel eerder zien. Dus ja, ik groeide dan op en ik bleef eigenlijk zo'n beetje lastig. Of ja, dat is toch een vervelend woord, maar dat is wel hoe mijn mama mij altijd beschreef. Lastig. Ik jengelde veel. Ik was altijd aan het wenen. Ik vroeg heel veel aandacht. Ik was ook nooit blij, ik lachte nooit. Op al mijn kinderfoto's van vroeger ben ik bijna nooit aan het lachen. In de kleuterschool ook, wist de juf vaak niet wat ze met mij moesten doen. En dan dachten ze van, er is iets mis. We gaan wat onderzoeken doen, want met Karen is er iets mis. Dat klopt hier niet. Want Karen die kan de verschillende emoties niet uit elkaar houden, want die is altijd boos en verdrietig. Die reageert ook op leuke dingen boos of verdrietig. Dat klopt hier niet. En dan dachten ze eigenlijk dat ik autistisch was. En dat hebben ze dan ook getest. Ik weet niet wanneer dat was. Ik denk in de derde kleuterklas of zo. En uit die testen ja, kwam er niet echt iets abnormaal. Dan was de conclusie van ja, nee, autisme, dat zien we toch niet. Van IQ-scores heb ik ook geen weet of dat ze dat toen hebben getest of niet. Maar ja, mijn mama bleef daar dus mee zitten van ja, een kind, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Er is iets, maar ik weet niet wat. Ja, autisme is het al niet. Maar ja, dus daar eindigde dat verhaal dan ook een beetje. En zo hebben ze gewoon wat verder gedaan. En ze zijn dan wel naar psychologen met mij geweest, voor tips. Dus ja, ik denk dat mijn mama het niet gemakkelijk heeft gehad met mij, dat zeker. Ja, ik werd dan groter, ik ging naar de lagere school en dat bleef eigenlijk moeilijk. Dat zijn dan al dingen waar ik zelf herinneringen van heb. Ik deed het heel goed op school, maar ik weet wel nog een verhaal dat mijn mama mij ook altijd vertelt, is dat ik heel graag naar het eerste leerjaar wou gaan, want ik wou leren lezen en ik wou dat echt super graag allemaal. En ik speelde ook heel vaak juf thuis en mijn jongere zusje moest dan allemaal blaadjes invullen van mij. Ik liet die dat dan allemaal doen. Ja, en die was dan zelf ook hoogbegaafd, dus die kon die blaadjes prima invullen op 3-jarige leeftijd. Dat was geen probleem. Maar na de eerste dag van het eerste leerjaar kwam ik dus thuis heel teleurgesteld en heel boos, omdat ik nog niet kon lezen. En ik dacht echt dat de juf gewoon in die klas op de eerste dag ging zeggen, voilà, dit is de magische sleutel en nu kunnen jullie lezen. Ik dacht echt dat dat zo ging. En dat is ook zoiets, een typische valkuil voor veel intelligente mensen, die veel intelligente mensen wel zullen herkennen, die denken dat alles vanzelf gaat. En die denken dat alles snel gaat. En als je iets nieuw leert, dan moet je dat gewoon even bekijken, hops, en dan kan je dat. En voor hoogbegaafde mensen is dat ook vaak zo. Een fiets, ja, ik zal dat eens analyseren. Oké, ik spring erop, ik kan fietsen. Wandelen, stappen, oké, ik zal eens goed zien. Oké, nu kan ik stappen. Tafels van buiten leren, leren lezen, dat gaat allemaal heel snel. Maar ik dacht, ik wou dus dat het nog sneller ging. En dat is zo'n typische valkuil dat ik ook vaak hoor bij andere mensen. En dat is dus niet, hè, want iets leren, dat kost tijd. Maar dat is toch wel verdorie lastig voor veel intelligente personen. En voor mij dus ook. En zo ging dat eigenlijk verder. Want ja, je weet het misschien zelf nog, Maanroosvis en Ik mik Loreland vroeger in het eerste leerjaar. Dat was allemaal wel tof, maar ja, dat ging zo traag. En ik had echt wel gedacht na een paar weken van ja, nu gaan we toch echt wel alle lettertjes al geleerd hebben. Maar dat gebeurde dus niet. En ik verveelde mij een beetje. En dan keek ik rond en dan zag ik dat die andere kinderen, of toch veel van die andere kinderen, ja, dat die dat toch echt wel moeite voor moesten doen. Dat die toch echt die oefening en dat lezen en dat was precies toch echt wel nodig. En in plaats van te denken, goh, dan zal dat bij mij allemaal wat sneller gaan, trok ik de conclusie, dan zal er met mij wel iets mis zijn. Of ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Dat dacht ik vooral. En ik ging ook bij elke toets, bij elke vraag zoeken achter dubbele bodems, dubbele betekenissen, strikvragen. Ik was elke keer verbaasd van, ja, maar dit kan de vraag toch niet zijn. De juf die bedoelt waarschijnlijk iets anders, want dit is te makkelijk. Dus dat was eigenlijk heel bevreemdend. En zo ging dat dan verder. Ja, ik voelde mij dus ook niet zo goed op school. Ik ging niet zo graag. Ik herinner mij ook nog in het vierde leerjaar. Ja, ik ga geen namen noemen, maar die man staat nog altijd in het onderwijs. Dat was een meester en die sorteerde de kinderen. Elke keer als het rapport was geweest, sorteerde die de kindjes op rapportcijfer. Dat wil zeggen, de slimste. Ik maak nu tussen haakjes, accolades, dat kunnen jullie niet zien. De slimste, dus die met de hoogste percentage, zat helemaal van achter links. En zo gingen de rijtjes verder tot, ja, tussen haakjes dan de domste, 5 leerlingen, die zaten op de eerste rij. En die leraar die vond dat dan ook heel plezant om die 5 vooraan dan zo'n beetje uit te lachen en te zeggen van, jij hebt vanillepap in je kop, jij rijstpap, jij chocoladepudding. Ja, en ik zat daar dus helemaal van achter. Niet helemaal in het hoekje, want ik had mijn beste vriendin, die haalde nog hogere cijfers. Dus dat was voor mij ook altijd een beetje lastig, niet de beste zijn. Ik zat in een klas waar er zo'n paar slimmerikken zaten en wij zaten daar met een stuk of 3, 4 helemaal van achter. En er was altijd een beetje competitie van wie is nummer 2, niet wie is nummer 3. Eigenlijk is dat heel giftig, hè? Want waar gaat het eigenlijk om in het vierde leerjaar? Dat je dingen leert, dat je vooruit gaat of dat je de beste bent? En ja, dat zijn toch dingen, volgens mij, die er hebben voor gezorgd dat ik altijd gevoel heb, nu nog, allee, ik werk daaraan, maar dat is nog een werkpunt, ik moet de beste zijn. Ik moet 10 op 10 hebben, altijd. Niemand mag hier zien dat ik hier eens een 6 op 10 heb. Dat mag niet, dat kan niet zijn. En dat is zo lastig. En zo'n praktijken op school, ik hoop dat het nu niet meer gebeurt, maar dat is dus echt niet oké. En ik vond dat ook niet oké. Ik zat daar van achter te kijken hoe dat die leraar vooraan dan rijstpap en chocoladepudding aan het schelden was. En er was een meisje, dat weet ik nog, die zat normaal zo'n beetje in de middenmoot dan, gemiddelde scores van de groep. En die had een hele moeilijke periode gehad. Ik denk, ik kan het mij niet meer herinneren wat juist, maar ik denk dat haar oma gestorven was, of er was iets in de familie gebeurd. En dat meisje had dus die periode een slecht rapport, of ja, een minder goed rapport. En die zat op die eerste rij. En ik weet nog dat ze dat zo erg vond en dat die aan het wenen was. En dat die leraar, ja, die hield daar gewoon aan vast, van de 5 dommerikken zitten vooraan, want die moet ik in doog houden. Terwijl dat kind eigenlijk emotioneel volledig niet oké was op dat moment. Ik vond dat zo oneerlijk. Ik weet dat nog heel goed, dat moment. En ik kookte van binnen van woede en van, ik kon daar echt niet mee om. Dat is ook een heel typisch ding, een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat is iets dat ik heel vaak hoor, ja, dat mensen hebben. Hoogsensitieve mensen hebben dat ook heel vaak. En ja, ik was op dat moment nog veel minder dan vroeger iemand die mijn mond durfde open doen. Want ik was op dat moment nog onder een indruk van, ik moet hier perfect zijn, ik moet de perfecte dochter zijn, ik moet de perfecte leerling zijn, ik moet de beste van de klas zijn, ik moet braaf zijn, ik moet lief zijn, ik moet mooi zijn, ik moet proper zijn. En zo al die typische, ik had van alles ingeprent dat ik moest zijn. Dat was zo'n ideaal beeld dat ik van mezelf had en daar moest ik aan voldoen. Dus ja, ik kon daar niet tegen ingaan, tegen die man. Dat ging niet. Of toch zeker niet op een actieve manier. Dat ging gewoon niet. Ik was ook nog maar 9 jaar. Ja, ik kon dat niet. Ik heb daar nu echt wel... Ah ja, spijt is een raar woord, hè, maar als ik kon teruggaan, dan zou ik echt mijn mond open doen. Maar toen, ja, ik kon dat gewoon niet. Dat ging niet. Maar wat heb ik dus gedaan? Vanaf dat moment heb ik die mens zijn lessen gesaboteerd tot en met. Ik ben daar niet trots op, want ik heb daarmee ook mezelf gesaboteerd. Maar ik kon niet meer meedoen. Ik kon niet meer alsof doen in die zijn les. En blij meezingen in de muziekles. Ik dacht, ja, nee, ik vind u gewoon een hele slechte leraar. Ik werk hier niet meer aan mee. Dat dacht ik echt, maar ik zei dat niet. Hè? Dus wat deed ik? Ja, niet meezingen in de muziekles. Altijd boos zijn. Gewoon koppig zitten mokken aan mijn bank. Echt heel dat schooljaar lang. En die leraar, ja, die moest mij echt niet. Hè. Die vond mij een verschrikking. Die heeft dat ook echt gezegd op het oudercontact. En hij heeft zelfs de juf van het 5e leerjaar gewaarschuwd voor mij. Omdat ik eraan kwam en dat dat niet meeviel met mij in de klas. Maar ja, oké. Okay, dat jaar was dan ten einde. En ik ging dan naar het 5e leerjaar. En dat was een fantastische juf die mij zag. Die zag mij en die maakte soms mopjes waarvan ik wist dat de meesten ze niet hadden gesnapt. En dan keek ze naar mij van, ah, heb je het gesnapt? En ik voelde zo'n een band met die mevrouw. En dat was gewoon fantastisch. En ik weet dat op het eerste oudercontact die juf dan tegen mijn ouders zei van, ja, de vorige leraar heeft mij zo gewaarschuwd voor Karen, maar waren ze maar allemaal zo? Het is fantastisch in mijn klas. Dus ja, dat was wel zo. En zo zie je maar hoe groot de invloed van een leerkracht kan zijn. Hè? Want ik was niet anders. Ik was nog altijd mezelf. Maar gewoon omdat ik mij gezien voelde, omdat ik die leerkracht oprecht vond en competent vond, ja, was er allemaal geen probleem. Dus dat is wel echt iets om over na te denken. Als kinderen zich soms misdragen in een les of in een klas, ja, durf dan ook eens naar jezelf kijken als leerkracht of als ouder van... Welke rol speel ik hier eigenlijk in? Misschien is er niet per se iets mis met het kind. Niet dat ik zeg dat kinderen zomaar de les mogen saboteren. Hè? Zeker niet. Hè? Daar moet zeker iets mee gedaan worden. Maar ik wil maar zeggen, die invloed is veel groter dan we soms denken. Dus ja, dat was een beetje mijn lagere school. En ik ben daar aan mijn schitterende punten afgestudeerd. Naar het Atheneum in Boom ben ik dan gegaan. En dat was eigenlijk een heel moeilijke overgang voor mij. Het ging super moeilijk. Ineens zo al die prikkels, al die grote leerlingen, die 16-jarigen die daar dan ineens rondliepen. Ik had daar een beetje schrik van, want ik was nog altijd een heel verlegen meisje. Ik vond mijzelf ook echt helemaal niks. Ik vond mijzelf heel lelijk en heel dom. En ja, dat was echt niet fijn. En ja, ik kwam daar dan in klas Latijn terecht. En dat, in het begin viel dat wel mee. Ik had zowel wat mensen waar ik goed mee kon babbelen. Die punten waren ook oké. Zo kabbelde dat dan een tijdje voort. Maar ik weet wel nog dat toch moeilijk was voor mij. De wisselen van lessen, verschillende leerkrachten, verschillende stijlen. Ja, dat was gewoon heel veel. Heel veel. En ik weet dat ik tegen mijn mama zei van, ik wil gewoon terug in de lagere school zitten. Dat was veilig en makkelijk. En dat is een beetje, ja, dat was een beetje uit mijn comfortzone. Dus ik, maar ja, ik moest erdoor, dus ik ging voort. En dan weet ik nog, de eerste keer dat ik een lager cijfer haalde. Dat was een 7/10 op Frans in het 2e middelbaar. En ik was zo beschaamd en ik voelde echt van, ja, nu is het gebeurd. Nu gaat iedereen zien hoe dom dat ik eigenlijk ben. Een 7/10, ja, trekt op niks. En ik heb die 7 dan echt ook veranderd in mijn agenda. Wij moesten die cijfers in onze agenda schrijven en ik heb daar dan 8 van gemaakt. Omdat ik niet wilde dat mijn ouders zagen dat ik een 7/10 heb. Terwijl, kom aan, een 7/10. Dat is oké, hè? Allee, dat is toch keigoed, maar nee, voor mij was dat niet goed. Ik vond minstens een 8 en liefst nog een 10. Dat was mijn standaard. Wat natuurlijk onmogelijk is, hè? Dat maakte mij, ja, ik maakte mijzelf een beetje zot daardoor. Rond die periode is ook mijn opa gestorven. En mijn kat van toen, in dezelfde week. En dat heeft bij mij echt een hele grote indruk nagelaten. En ik heb dat ook heel lang niet verwerkt. Ik had het gevoel van... Ja, ik zag ook dat mijn papa, want het was de papa van mijn papa, die het daar heel moeilijk mee had. Mijn opa die heeft ook een tijdje bij ons ingewoond toen die palliatief was. En dat zijn zo herinneringen, ja. Die hebben ervoor gezorgd dat ik nog meer het gevoel had van ik moet hier zien dat ik niemand tot last ben. Dat ik perfect ben, dat ik flink ben, dat ik goede cijfers haal. Want ja, ik had dan twee zussen die een iets rebelser karakter hadden dan ikzelf. Dus ik wou dat perfecte kind zijn. Ik vond dat ik dat moest zijn. Ik deed daar ook alles voor om die schijn op te houden, maar dat kon niet. Hè. Nee, en dat wil ik niet zeggen dat ik dan altijd zo braaf was, hè, want ik denk dat mijn mama heel veel met mij heeft afgezien, ook in die periode. Maar ja, dat ging dan zo'n beetje verder. En ik denk dan ongeveer in het vierde middelbaar, dan werd het ineens wat moeilijker, want ik deed dan Latijn wetenschappen. En ja, wetenschappen, ik vind dat wel interessant, maar dat is niet mijn eerste talent, laat ik het zo zeggen. Dat gaat bij mij niet vanzelf. Ik moet daar een beetje moeite voor doen. Vooral voor dingen zoals fysica. En ik zat daar in fysica en ik snapte het niet. Ik blokkeerde in die les. Ik dacht, ik hoor hier niet thuis in die les. Ik ben eigenlijk heel dom. Ik kan geen wetenschapsrichting doen. Ik kreeg echt heel veel schrik. En mijn punten begonnen ook een beetje te zakken. Ook voor Latijn. Het lukte mij gewoon niet meer om te studeren. Ik was constant panisch van angst. Van het gaat mij hier niet lukken. Dat gaat hier moeilijker worden. Ik ga moeten blijven zitten. Terwijl dat ik nog altijd goede punten had. Hè, maar in mijn hoofd was dat echt zo erg. En ik ben dan echt beginnen rebelleren tegen mijn ouders. Ik wou niet meer naar school. Ik zat te wenen elke ochtend op mijn fiets. Ik wou echt niet gaan. Ik spiekte ook. Ik spiekte voor de toetsen van Latijn, omdat ik nog liever afkijken en spieken en een 10 halen dan een 7 halen van mezelf. Hè. Ik moet alles om die schijn van ik ben hier perfect en ik haal perfecte scores. Die schijn wou ik gewoon ophouden. Maar dat kon niet meer. Ik kon gewoon niet meer. En ik hoorde dan... misschien moet ik er ook bij vertellen dat ik niet veel vrienden had. En ik werd op dat moment ook een beetje gepest door een meisje van een andere klas. Niet echt zwaar gepest, maar wel, ja... Ik herinner mij een paar voorvallen. Bijvoorbeeld dat ik 's morgens op school kwam en dat zij met haar groepje daar stond om mij op te wachten. En dat ze dan zeiden van, wij vinden jou zo'n mooi meisje. Kan jij hier eventjes blijven staan? Want mijn vrienden willen naar jou kijken. Allee, zo'n beetje van die psychologische rare dingen. Ik voelde mij daar heel slecht bij. Of ook als ik dan naar de kapper was geweest, zo altijd zo van, waarom heb je dat gedaan? Allee, zo commentaar op mijn uiterlijk constant. En dan weet ik ook nog een ander voorval. Dat was zo'n typisch, verschrikkelijk spel. Ik hoop dat de jeugd dat nu niet meer doet, zo'n dingen. Maar ja, ik vrees dat dat iets van alle tijden is. Dat de jongens van de klas de meisjes punten geven op hun uiterlijk, of op hoe graag dat ze daarmee samen zouden willen zijn, of wie dat ze zouden kiezen, of wie dat ze het mooiste van de klas vinden. Je kent dat wel, zo van die spelletjes. Ja, en ik kwam zelfs niet voor op die lijst, hè. Dat was alsof ik onzichtbaar was. En ja, dat hakt er echt wel in, als je 15 jaar bent. Dus wat heb ik toen gedaan? Naast heel veel zitten wenen thuis en niet naar school willen. Mijn zus was op dat moment gestart op een andere middelbare school in de stad. Want mijn zus, dat was zo'n beetje een stoere en een rebel van ons gezin. En die wou niet naar een boerendorpsschool, zoals zij dat dan zei. En die wou in Antwerpen naar school gaan. En die was daar eigenlijk heel blij. En dat was een school, een lyceum, met een heel goed publiek. Ook een heel goede reputatie. Ook naar voorbereiding op universitaire studies toe. Ik ben echt, ik denk halverwege het schooljaar, of misschien begin van het eerste semester, met mijn mama daar naartoe gegaan en met mijn rapporten van de vorige jaren. En ze hebben mij ingeschreven en een dag later ben ik daar begonnen. En ik ben eigenlijk zonder een woord te zeggen op mijn vorige school van school veranderd. En ik heb ook al die mensen daar, zelfs mensen die dan eigenlijk mijn vrienden waren, nooit meer gesproken. En ja, ik schaam mij daar echt nu wel een beetje over, maar... Dat was goed. Ik kon gewoon niet anders. Ik zat zo geblokkeerd. Ik voelde mij zo slecht. Ik bracht mijn speeltijden daar op toilet door. En hoewel ik mij daarvoor schaam en dat echt wegloopgedrag was, want dat was eigenlijk van, ik denk dat ik hier die fysica niet ga kunnen. Dus ik loop weg. Want dat was het eigenlijk. En ik heb aan mijn ouders een heel ander verhaal verteld van, die wetenschappen, dat is toch niet helemaal mijn ding. En ik wil liever een talenrichting doen, want ik ben dan ook Latijn-talen gaan doen op die andere school. Maar ja, dat zever, hè. Dat was echt allemaal zever. Dat was gewoon schrik, omdat ik geen 10 op 10 niet meer ging kunnen halen. En omdat iedereen mij dom ging vinden. Dat was het eigenlijk. Of omdat ik niet meer de beste ging kunnen zijn. Maar ja, ik ben dan van school veranderd en eigenlijk was dat een supergoeie beslissing. Want ik ben daar in een hele toffe klas terechtgekomen. Met bijna allemaal meisjes. Heel intelligente meisjes ook veel. En daar was het cool om goede punten te hebben. Terwijl op mijn vorige school was zo de standaard vraag na het rapport. En hoeveel buizen heb je? Terwijl ik dacht, buizen, voor buizen, amai, dat is voor mij ondenkbaar om buizen te halen. Maar dat durfde ik niet zeggen natuurlijk. Maar daar was dat dus helemaal niet cool om buizen te hebben. Hè. Daar was het echt hard werken en ik ben daar echt wel uit mijn pijp moeten komen. Franse les was daar volledig in het Frans, Engelse les was daar volledig in het Engels. De Latijn lag daar dan ook een paar niveaus hoger ook. Dat was eigenlijk heel goed, want dat was eerst een beetje paniek voor mij. Van, oeh, ga ik dat hier wel kunnen? Maar ja, ik was daar, dus ik moest erdoor. Ik ben daar ook heel goed onthaald door een paar meisjes die dan mijn vriendinnen zijn geworden toen. Dus ja, die laatste paar jaar middelbaar, die zijn mij eigenlijk wel heel goed bevallen. Dat was echt wel oké. Maar dan komt zo de belangrijke stap, hè, na het zesde middelbaar, van wat ga je doen, wat ga je studeren? En ik had altijd een beetje het gevoel dat mijn papa heel graag had dat ik universiteit ging doen. Hij is burgerlijk ingenieur van diploma. Dat was op dat moment in al heel mijn jeugd echt mijn levensmissie om gewoon mijn ouders trots en blij te maken. En met die motivatie, wat eigenlijk een verkeerde motivatie is, ben ik dan begonnen aan een universitaire studie taal- en letterkunde, Nederlands en Engels. Want ik had geproefd van hoe fijn het kon zijn op een goede school met goede leerkrachten. En ik wou daar deel van uitmaken, dus dan dacht ik, ja, ik word licentiaat Engels-Nederlands en ik ga lesgeven. Dus ik vertrek naar de universiteit, ik ging dan ook op kot. Dat was voor mij een grote stap, want ja, eenzaam zijn, dat was voor mij wel moeilijk. Ja, ineens alles zelf regelen, veel alleen zijn met uw gedachten, dat is een grote uitdaging. Ik heb dat daar 1 maand volgehouden, of misschien 2, ik weet het niet meer goed. Ik weet de tijdlijn niet meer, ik ging op het einde ook niet meer naar de les. Ik kwam in die lessen en dat was echt moeilijk. En dat zat daar vol met, in mijn ogen dan, hele slimme mensen. En ik zei altijd tegen mezelf, ik hoor hier niet, ik hoor hier niet, ik hoor hier niet. Ik ben niet zo slim als die mensen. Ik kan dit niet. Ja, dat Engels, dat was echt zo van heel hoog niveau. En die leraren, of die, ja, die professoren, die ratelden dat maar door in de les. Die boeken waren super dik. En ik ben daar gewoon op vastgelopen direct. En ik heb zelfs niet geprobeerd. Ik heb zelfs geen boek open gedaan. Ik heb gewoon voor mezelf direct beslist, oh, dat gaat mij niet lukken, dat gaat mij nooit lukken. Ik had ook geen idee hoe dat studeren, hoe dat eigenlijk moest. Oké, ik heb wel goed gestudeerd in het middelbaar en ik, in examens, daar deed ik wel wat moeite voor. Maar ja, in mijn wereld was moeite doen op de dag van het examen, ja, 3-4 uur studeren. En dan had ik heel goede punten. Ja, en natuurlijk in de les goed opletten en zo, dat deed ik ook wel. Maar op de UNIF, ja, gaat het daar niet mee komen. En dat kon gewoon niet voor mij. Dan dacht ik, ja, dan zal ik dat hier wel niet kunnen. Hè. Dan zal ik zo slim nou wel niet zijn. Dus hup, al die dromen en plannen in de berging gestoken. En dan heb ik een jaar genomen, of toch dat schooljaar, om even rustig na te denken. Ben ik een beetje gaan werken als student in de Stadsschouwburg, wat een hele fijne ervaring voor mij was. Ook heel goed om een beetje uit mijn schulp te komen en met mensen te praten. Ik heb daar ook hele fijne vrienden gemaakt, waar ik nu nog contact mee heb. En dan ben ik lager onderwijs gaan studeren. Het grappige was ook, toen ik van studierichting wou veranderen of wou stoppen met de universiteit, heb ik aan mijn ouders echt zo'n hele verantwoording afgelegd van ja, het is toch niet mijn ding, of ik vind het eigenlijk heel saai. Eigenlijk van alles, om maar niet te zeggen dat ik eigenlijk gewoon heel bang was dat ik het niet ging kunnen. Dat was het eigenlijk gewoon. Want achteraf gezien denk ik, ja, ik had dat misschien wel gekunnen. Dus ja, dus ik ging dan stoppen met de UNIF en ik ging voor leerkracht lager onderwijs studeren. Ik denk dat dat een goede beslissing was, want dat is wel iets dat in lijn ligt met wie ik ben en waar mijn talenten liggen. Ik had ook zo het idee van, ik wil kinderen al jonger kunnen helpen. Ik wil kinderen die zoals ik zijn en die het heel lastig hebben op school, kunnen helpen en wel zien. Zoals die ene juf in het 5e leerjaar mij wel had gezien. Zo, dat wou ik eigenlijk zijn en doen. En ik ben eraan begonnen. Eerste jaar vond ik fantastisch. Ik dacht echt, ja, dit is het. Dat ging mij ook heel goed af, die stages. Ik voelde me daar echt in mijn element in die klas. Maar ik merkte wel dat ik na een week echt leeggezogen was. Zo een week of zelfs een dag in een klas met 25 kinderen die aandacht vragen, die dingen uitsteken, die negatief gedrag ook vaak vertonen, dat je de aandacht erbij moet houden. Dat vroeg heel veel van mij. En ik ben ook heel gevoelig voor, ja, geluid, lawaai, emoties, stemmingen. Dus in zo'n klas word je daar een hele dag heel veel aan blootgesteld als leerkracht. En dan bleek eigenlijk van ja, dat gaat mij niet lukken. Dat zuigt mij hier echt leeg. Maar ik dacht, ik ga die opleiding afmaken. Ik ga dat gewoon doen. Er waren dan ook een heleboel andere dingen die mij een beetje tegenvielen aan het onderwijs. Ook ja, iets dat nu nog altijd heel actueel is. Hè. Leerkrachten die een beetje als wegwerp worden behandeld en van vervanging naar vervanging moeten huppelen. Altijd smeken voor een nieuwe functie van een paar weken dan. Dan dacht ik al, nee, zo weiger ik mij te laten behandelen. Dat vind ik gewoon niet oké, dus daar doe ik gewoon niet aan mee. En dat is misschien een sterkte en tegelijkertijd soms een probleem dat ik zo koppig ben. Een vriendin van mij die noemde mij onlangs de rebel van de opleiding, die samen met mij in de lerarenopleiding zat. En ja, eerst dacht ik, ik vind dat misschien wel lastig, want ik ben niet graag een rebel. Ik heb graag dat iedereen mij leuk vindt. Maar daarna dacht ik, nee, ik vind dat een compliment en ik ben er eigenlijk wel blij mee. Dat wil zeggen dat ik mij niet laat doen en zeg wat ik wil. En, dat ik opkom voor de dingen die ik belangrijk vind. En dat ik mij niet laat doen. Dat is eigenlijk een beetje rebel zijn. Hè? En ik denk dat iedereen een beetje meer rebel zou moeten zijn. Dat ik zelfs nog veel meer rebel zou moeten zijn. Maar in die opleiding, ja. Ook zo dat hele schoolse verplichte aanwezigheid. Punten op medewerking. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik het heel lastig mee heb. Moeite met autoriteit. Leerkrachten of lectoren die dan dingen staan te verkondigen, maar die nooit zelf in een klas hebben gestaan. Dat was bij mij ook niet heel geloofwaardig. Dus ja, ik heb het daar ook wel een beetje uitgehangen in die lessen. Ik denk dat ze mij soms ook niet zo tof vonden. Aan een andere kant waren er heel veel lectoren die echt wel zagen dat ik heel veel potentieel had om een hele goede leerkracht te zijn. Ze zeiden dat ook heel vaak. Ik had ook hele goede punten, hele goede stages. Maar tegen het eind van het derde jaar was ik dat onderwijs zo beu en dacht ik van als dit het onderwijs is, ja, dan hoeft het niet voor mij. Ik had eigenlijk al een beetje burn-out verschijnselen na de opleiding. Het echte werk moest dan nog beginnen. En dan dacht ik, ja, nee, ik ga daar direct aan onderdoor gaan. Ik ga dat niet doen. Ik heb wel gesolliciteerd voor een functie in het onderwijs. Het was een heel fijn gesprek met een directeur. En die zocht iemand voor het zesde leerjaar, voor een volledig schooljaar. En er waren nog een paar andere kandidaten en ik was op dat moment ook nog bezig met een postgraduaat zedeleer. Ik was op dat moment ook een opleiding kinderyoga aan het volgen. En in mijn ogen waren dat allemaal heel positieve dingen en dingen die ik ging kunnen inzetten in mijn klas. Maar die directeur die belde mij achteraf op en die zei van ja, wij vonden jou eigenlijk een hele goede kandidaat. Jij was mijn favoriet, maar jij bent met zoveel verschillende dingen bezig. Wij zijn bang dat we jou na een jaar direct gaan kwijt zijn. En we willen iemand die een langdurige engagement wil aangaan. En ja, eerst vond ik dat wel een beetje raar, want dan dacht ik, maar is het dan niet de bedoeling dat je constant bijschoolt en heruitvindt en nieuwe dingen uittest en met van alles bezig bent? Is dat niet een normale basishouding in het leven? Maar nee, dus blijkbaar niet. Er zijn dus blijkbaar echt mensen die iets studeren en dat dan de rest van hun leven doen. Maar dat, ja, in mijn wereld is dat echt ondenkbaar. En dat heeft mijn latere carrière, voor de laatste 10 jaar van mijn carrière ook wel echt aangetoond dat ergens lang blijven, dat gewoon niet voor mij is weggelegd. Dus ja, ik ben dan niet in het onderwijs gestart. Ik was dan een beetje gedesillusioneerd. Ik vond het ook heel jammer dat ze mij niet hadden aangenomen, want dat leek mij een heel fijne school. Maar dan dacht ik, oké, ja, dan word ik maar geen juf. Dan is dat niet voor mij. En dan ga ik maar gewoon administratie doen, dacht ik. En ik dacht dat echt met die woorden. Zodat ik zelf mama kan worden en rustig mijn job kan doen en dan tijd heb voor mijn gezin. Dus dat was het eigenlijk. En dat leek toen een heel goed plan. En daarmee wil ik ook helemaal niet zeggen dat mensen die voor een eenvoudige job kiezen, omdat ze dan rustig de tijd hebben voor hun gezin, dat dat geen goede keuzes zijn. Zeker niet. Maar voor mij was dat echt geen goede keuze. Ik ben dan begonnen bij een reisbureau als administratief medewerker. En dat, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb daar leuke dingen mogen doen, congressen mogen organiseren en zo. Maar ja, na een half jaar had ik het daar wel gezien. En dan werd dat heel saai. Ik wou dan ook een kindje, ik wou een gezin. En dat ging dan ook niet vanzelf. Daar zijn we dan meer dan 2 jaar mee bezig geweest, uiteindelijk met IVF. Ja, en daarbovenop dan nog eens een job waar dat je eigenlijk 8 uur per dag je steen dood zit te vervelen. Dat was niet zo tof. Ik voelde mij ook niet zo goed toen. Ik voelde mij ook heel slecht over mezelf. Ik zag dan vriendinnen van mij die echt in mijn ogen dan carrière maakten of betere carrière zaten. En ik voelde mij echt een loser. Uiteindelijk heb ik dan dat kindje gekregen. Dat was August, onze zoon. Die is geboren in 2014. En ik ben niet lang gebleven toen bij die werkgever. Dat was dan eigenlijk weer zo'n verhaal zoals in het vierde leerjaar nog. Weet je nog toen? Die leraar die de leerlingen op punten sorteerde. Zo'n onrechtvaardigheidsverhaal. Ik wou ouderschapsverlof opnemen, want ik wou 6 maanden thuis blijven bij mijn kindje. Want ik wou ook lang borstvoeding geven. En ik vond dat gewoon niet oké om na 3 maanden terug te gaan werken met een kleine baby. Maar dat kon niet, volgens die werkgever. En die weigerde dat. Maar dat kan eigenlijk niet, want dat is een recht. En ik vond dat zo onrechtvaardig. Ik heb daar mezelf ook... Dat is daar eigenlijk niet zo mooi geëindigd daardoor. Omdat we het niet eens waren. En ik liet mij niet doen. Ik heb mijn recht opgeëist en ik heb mijn ouderschapsverlof genomen. Maar dat is mij niet in dank afgenomen. Ik wou daarna ook niet meer fulltime werken. Ik wou halftijds werken en dat kon daar dan ook niet. En dan ben ik daar weggegaan, heb ik ontslag genomen. En ben ik begonnen op de universiteit in Antwerpen als financieel medewerker. Wat deed ik daar? Ik werkte daar op het labo van professor Herman Goossens. U kent hem wel van in het nieuws, de microbioloog. En wat deed ik daar? Ja, congressen organiseren, financiële boekhouding van Europese projecten, administratie. Dat was eigenlijk een heel veelzijdige job. Daar heb ik mij het eerste jaar ook echt wel geamuseerd en heel veel bijgeleerd. Ook over hoe zo grote bedrijven, hoe die in elkaar zitten en grote organisaties. Maar na een jaar gingen daar wat mensen weg. Ik zat daar met 3 mensen in dezelfde functie op een bureau. En 2 gingen weg. Die gingen met pensioen en die werden niet vervangen. Ze dachten van ja, maar Karen die kan veel en die doet veel en die kan alles dat we geven en alles is altijd zo rap klaar. Er moeten er eigenlijk geen 3 mensen zitten, 1 is genoeg. En ik ben daar niet tegen ingegaan, omdat dat voor mij zo... Eigenlijk, ja, is dat heel fout, maar ik heb dat als compliment opgevat. Ik heb opgevat van kijk, die zien dat ik heel veel kan en die denken dat ik die job van 3 mensen in 1 persoon kan doen, in een halftime. Wauw. En ik ga dat kunnen, ik ga dat bewijzen. En ja, tuurlijk kon ik dat niet. Dat was gewoon veel te veel. En ik ben dan uiteindelijk naar een 4/5 gegaan, wat ik eigenlijk niet wou, want ik wou veel thuis zijn ook, bij mijn kindje. Ik vond dat heel belangrijk. Ik ben ook iemand die heel veel tijd voor zichzelf nodig heeft. Maar ja, ik wou mij echt bewijzen daar, dus ik heb dat gedaan. Maar ik ben daar volledig aan onderdoor gegaan. Ja, zo in mijn eerste burn-out een beetje gesukkeld. Ik ben toen op ziekenkas gegaan, maar ik had toen nog het idee... Van nee, ja, burn-out, dat bestaat niet. En ik ben sterk genoeg om mij daartegen te verzetten. Ik ga bewijzen dat dat bij mij niet is. En ik ga dat gewoon verslaan en ik ga gewoon voortdoen. En bewijzen dat ik wel hard kan werken. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben 2 weken thuis geweest op ziekenkast. En dan tegen de adviezen van mijn huisarts in, ben ik ander werk gaan zoeken. En ik had ook direct iets anders gevonden. En ben ik als office manager bij een ander bedrijf begonnen. En dat was een keislecht idee, want ik kwam daar echt al binnen eigenlijk volledig uitgeput en moe, maar toch met die drang om mij weer keihard te gaan bewijzen. Die eerste maanden waren ook weer heel leuk, want nieuwe uitdagingen vind ik altijd heel plezant, omdat je dan een bedrijf volledig moet leren kennen op korte tijd. En al de ins en outs leren en puntjes op de i zetten, dingen verbeteren, vind ik altijd heel, heel tof. Maar ja, ik heb dat daar niet lang volgehouden. Denk zelfs maar 1/2 jaar en dan ben ik terug ziek geworden. Maar opnieuw ook weer maar 1 paar weken, omdat ik dacht, nee, het was gewoon niet de job voor mij. Het lag niet aan mezelf, het lag gewoon aan die job. Ik ga dat bewijzen dat ik toch wel hard kan werken. Hops, direct weer ander werk. Hoewel mijn huisarts weer zei van Karen, doe dat niet. Rust eerst eens uit, denk eerst eens goed na. Maar nee, ik ging dat kunnen en ik voelde mij oké. En dus ik ben dan bij een VZW begonnen. Dat was een heel toffe job. Super toffe collega's, een heel fijn team. En daar dacht ik echt van, ja, nu heb ik het gevonden. Dat zijn hier echt mijn mensen. En dat was ook. We waren echt hele fijne mensen. Wij deden heel leuke dingen als team samen lunchen. Dat was ook een heel veelzijdige job, heel veel uitdaging. Ik was daar office manager, maar ik deed dan op termijn ook HR erbij. Gebouwenbeheer, themen beheren. Enfin, gevarieerd, heel tof. Maar ik was eigenlijk nog moe van daarvoor. En er vielen daar dan ook wat mensen weg. En ze hadden daar dan ook alweer gezien dat ik wel wat in mijn mars had. En ik nam dat dan allemaal er maar bij, omdat ik dacht, ja, ik moet dat hier recht houden. Ik moet dat hier allemaal bewijzen, dat ik dat allemaal kan. Dat ik perfect ben, dat ik geen fouten maak. En toen kwam de lockdown. En toen moest ik ineens al dat werk combineren met fulltime een kind van 5 jaar thuis, die op dat moment in het eerste leerjaar zat en dus heel veel lessen thuis moest krijgen. En dat ging niet vanzelf. Ik heb heel veel ruzie met hem gemaakt. We hebben daar echt een evenwicht in moeten vinden samen. En dat ging gewoon niet. Dat was echt absurd eigenlijk, hoe dat ouders dat moesten doen. We waren een hele dag alleen thuis. En dan tegen 4 uur kwam mijn vriend thuis, zodat ik kon beginnen werken. En dan werkte ik tot een kot in de nacht. Allee, dat was absurd. Dat was gewoon absurd. En dat heeft mij volledig uitgeput. Ik weet nog, op het moment dat we dan toch terug mochten op bureau gaan werken, dat ik met de auto naar het werk ging. Want ja, ik kon niet meer fietsen, dat was te vermoeiend. Ik was ook gestopt met sporten, dat was te vermoeiend. Ik kon dat gewoon niet aan. Ik ging 1 keer joggen en dan was ik daar 2 weken stijf van, omdat ik gewoon volledig uitgeput was. Of ik ging lopen en had ik direct een hartslag van 180. Ja, dat was echt niet oké. En ik zat in mijn auto te wenen, altijd maar te wenen. Ik had schrik om een accident te doen. Ik had altijd maar angsten voor van alles en nog wat. Ik sliep niet meer. En toen hadden we vakantie. En toen zei Raf van, ja, nu is het goed. Nu is het genoeg geweest. Ga maar naar de dokter. En dat heb ik dus gedaan. En dat is voor de eerste keer in al die jaren dat ik echt de waarheid heb verteld bij de huisarts. En ik zit al, hoe lang? Al meer dan een half jaar thuis ondertussen. En dat is echt wel nodig. Dat is echt wel nodig. En dat is heel confronterend, maar ook wel goed. Want dat heeft mij de tijd gegeven om na te denken van, wat wil ik nu eigenlijk echt? En wie ben ik nu eigenlijk echt? Want ik heb zo lang, echt ja, 30 jaar lang, of 31 jaar lang, ik ben nu 31, geprobeerd om de perfecte werknemer, de perfecte mama, de perfecte dochter, de perfecte vrouw. Al zou mijn partner daar wel anders over oordelen, want die vindt dat ik voor hem helemaal niet zo perfect ben en dat ik bij hem veel meer mezelf echt ben, wat natuurlijk iets goeds is. Ja, ik heb zo lang dat perfecte plaatje daaraan willen voldoen en ik leefde gewoon elke dag met een masker op en ik speelde een rolletje. Ik speelde echt een personage van behulpzame Karen die alles kan oplossen en die altijd geduldig is en die alles voor iedereen over heeft. En ik ben dat ook wel, maar ik ben ook nog andere dingen en ik wil ook nog andere dingen voor mijzelf. En ik deed niks voor mijzelf, helemaal niks. En nu wel, al is dat met de lockdown niet altijd gemakkelijk, want echt veel leuke dingen voor jezelf doen, ja, boeken lezen en wandelen, dat kan ik wel doen, en Netflix kijken. Maar toen zei Raf van, waarom ga je niet gewoon terug studeren? Want je spreekt daar nu toch al even van. Mijn echte interesse ligt eigenlijk bij psychologie. En dan dacht ik, ja, het is nu of nooit, ik ga dat gewoon doen. En zo geschiedde, ik ben terug gaan studeren, ga heel goed. De eerste examenperiode was heel succesvol. Daar ga ik nog eens een andere podcast over maken, over ja, cijfers en scores en wat dat nu eigenlijk echt waard is. Daar gaat een volgende aflevering eens over gaan. Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. Ik ben ook achter de schermen aan het werk aan mijn eigen praktijk, Praktijk Zebra, waar ik andere hoogbegaafde mensen wil helpen met de ervaringen die ik heb opgedaan en de dingen die ik nu allemaal heb geleerd, want wij hebben ook al een hele weg afgelegd. Ik heb al heel veel opleidingen gevolgd die mij heel veel over mijzelf hebben geleerd, maar waar ik nu ook van ondervind van ja, ik moet daar iets mee doen. Ik zie zoveel mensen in mijn omgeving worstelen met dezelfde problemen, die ook een rolletje spelen, die altijd maar perfect willen zijn of met heel andere problemen ook kampen. En je kan daar echt iets aan doen, maar je moet daar gewoon over durven praten. En dat is hetgeen dat ik met Praktijk Zebra wil doen, van dat een beetje de wereld in te sturen van wat is het nu eigenlijk, hoogbegaafd zijn, wat komt er allemaal bij kijken en hoe kan je daarmee omgaan? Want dat kan echt. Ja, ik denk dat dat een beetje mijn verhaal is dat ik vandaag wou vertellen. In het kort wie ik ben, waarom ik deze podcast maak en hoe mijn schoolcarrière is verlopen. Ik denk dat ik daar in de toekomst nog wel meer over kan vertellen, meer in detail. Maar dit was een beetje in het algemeen mijn verhaal. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Studio Zebra. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Zebra voor jou kan betekenen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website www.praktijkzebra.be of volg me op Instagram. Heb je zelf een vraag of heb je interesse om jouw verhaal op de podcast te komen vertellen? Stuur me dan een mailtje op karen@praktijkzebra.be. Tot de volgende keer bij Studio Zebra.